Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 161 en wij lezen Marcus hoofdstukken 15 en 16 en Psalm 22. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn aan de laatste dag gekomen van het Marcus-evangelie. Wij lezen vandaag de laatste 2 hoofdstukken uit het evangelie volgens Marcus. Dat wil zeggen dat het morgen tijd is voor een nieuwe tijdsperiode. Het verdeeld koninkrijk. Waar wij in het begin lezen hoe het koninkrijk van Israël uiteenvalt in 2 verschillende koninkrijken. Het noordelijk koninkrijk, genaamd Israël, waar 10 stammen wonen, en het zuidelijk koninkrijk, genaamd Juda, waar het huis van David koning blijft. Maar dat is voor morgen, daarover morgen meer. Vandaag is het nog tijd voor Marcus. Laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Marcus hoofdstuk 15. Voor Pilatus. Toen de hoge priesters met de oudsten, de schriftgeleerden en heel het Sanhedrin meteen 's morgens vroeg een besluit genomen hadden, boeiden ze Jezus, voerden hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Pilatus stelde hem de vraag: "Bent u de koning van de Joden?" Hij gaf hem ten antwoord: "U zegt het zelf." De hoge priesters brachten vele beschuldigingen tegen hem in. Pilatus stelde hem nogmaals een vraag: "Antwoord u niet. Kijk waar ze u allemaal van beschuldigen." Jezus antwoordde niets meer, tot verbazing van Pilatus. Bij een feest liet hij gewoonlijk 1 gevangene vrij, degene om wie ze vroegen. Een zekere Barabbas zat toen gevangen, samen met de oproerlingen die bij het oproer een moord hadden gepleegd. De menigte kwam de trappen op en begon te vragen dat hij voor hen zou doen wat hij altijd deed. Pilatus antwoordde hun: "Wilt u dat ik u de koning van de Joden vrijlaat?" Want hij merkte dat de hoge priesters hem uit afgunst overgeleverd hadden. Maar de hoge priesters hitsten de menigte op, dat hij liever Barabbas moest vrijlaten. Waarop Pilatus hun weer zei: "Wat wilt u dan dat ik doe met hem die u de koning van de Joden noemt?" Zij schreeuwden terug: "Kruisig hem!" Pilatus zei tegen hen: Wat voor kwaad heeft hij dan eigenlijk gedaan? Maar ze schreeuwden nog harder. Kruisig hem! Omdat Pilatus het volk tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. En Jezus liet hij geeselen en leverde hij over om gekruisigd te worden. Bespotting en kruisiging. De soldaten namen hem mee in het paleis, dat wil zeggen het praetorium, en ze riepen heel de cohort bij elkaar. Ze deden hem een purperen mantel om, vlochten een krans van dorens en zetten hem die op. Ze begonnen hem de groet te brengen. Gegroet, koning van de Joden! Ze sloegen hem met een rietstok op het hoofd, spuwden hem in het gezicht en knielden voor hem neer om hem te huldigen. Toen ze zo de spot met hem gedreven hadden, namen ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van zijn akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, om zijn kruis te dragen. Ze brachten hem naar de plaats Golgotha, wat vertaald wordt met schedelveld. Ze gaven hem wijn met mirre, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en ze dobbelden om zijn kleren, om te zien wie wat zou krijgen. Het was het derde uur toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de reden van zijn veroordeling luidde: de koning van de Joden. Samen met hem kruisigden ze twee bandieten, één rechts en één links van hem. De voorbijgangers lasterden hem en zeiden hoofdschuddend: ha, jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red jezelf en kom van het kruis af. In dezelfde trant dreven ook de hoge priesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar de spot met hem. Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. De Messias, de koning van Israël, laat hij nu van het kruis afkomen, zodat wij zien en geloven. Ook degenen die samen met hem gekruisigd waren, maakten beledigende opmerkingen tegen hem. Jezus dood. Toen het 6e uur aangebroken was, viel er duisternis over het hele land, tot aan het 9e uur. Op het 9e uur riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij in de steek gelaten? Sommige omstanders die het gehoord hadden, zeiden: hoor, hij roept Elia. Een van hen rende weg, doopte een spons in wijn, stak die op een rietstok en wilde hem te drinken geven. Laten we eens kijken of Elia hem eraf komt halen, zei hij. Maar Jezus had, na het slaken van een luide kreet, de geest gegeven. Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. Toen de centurio, die tegenover hem stond, zag dat hij op deze manier de geest gaf, zei hij: inderdaad, die man was de Zoon van God. Begrafenis van Jezus. Op een afstand stonden er ook vrouwen toe te kijken, onder wie Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus de Jongere en Jozes en Salome, die hem waren gevolgd toen hij in Galilea was en hem onderhouden hadden, en nog veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem waren opgetrokken. En toen het avond geworden was, het was voorbereidingsdag, dat wil zeggen de dag voor de Sabbat, durfde Jozef van Arimathea, een vooraanstaand lid van de raad, die zelf ook leefde in de verwachting van het koninkrijk van God, het aan om naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. Pilatus was verbaasd dat hij al dood zou zijn. En hij riep de centurio bij zich en vroeg hem of hij al gestorven was. Toen hij dat van de centuria vernomen had, gaf hij het lijk aan Jozef. Deze kocht een linnendoek, nam hem van het kruis af en wikkelde hem in het linnen. Hij legde hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen. En hij rolde een steen voor de ingang van het graf. Maria van Magdala en Maria van Jozef keken toe waar hij werd neergelegd. Hoofdstuk 16. De vrouwen bij het graf. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala, Maria van Jacobus en Salome kruiden om hem te gaan zalven. In alle vroegte op de eerste dag van de week gingen ze na zonsopgang naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen bij de ingang van het graf wegrollen? Toen ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was. Hij was overigens buitengewoon groot. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een jonge man zitten met een wit kleed om, en ze schrokken hevig. Maar hij zei hun: schrik niet. U zoekt Jezus van Nazareth, die gekruisigd is. Hij is tot een leven gewekt. Hij is niet hier. Kijk, hier is de plaats waar ze hem neergelegd hadden. Maar ga tegen zijn leerlingen en tegen Petrus zeggen: hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Ze vluchten naar buiten, van het graf weg, bevend van angst en buiten zichzelf. Ze zeiden niemand iets, want ze waren bang. Verschijningen van Jezus. Nadat hij 's morgens vroeg op de eerste dag van de week was opgestaan, vertoonde hij zich het eerst aan Maria van Magdala, bij wie hij 7 demonen uitgedreven had. Zij ging het vertellen aan zijn metgezellen, die om hem rouwden en weenden. Toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden ze het niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan 2 van hen, toen die te voet op weg waren naar het land. Zij gingen terug en vertelden het aan de anderen. Ook hen geloofden ze niet. Later verscheen hij aan de 11, toen ze aan tafel waren. En hij verweet hun hun gebrek aan geloof en hun verstoktheid van hart, omdat ze geen geloof geschonken hadden aan hen die hem in leven gezien hadden. Hij zei hun: trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden. Maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden. De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn begeleiden. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Nieuwe talen zullen ze spreken. Met hun handen zullen ze slangen opnemen. En als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. Zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden. Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had, werd hij in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. Zij trokken erop uit om overal de boodschap uit te dragen. Terwijl de Heer meewerkte en het woord kracht bijzette door de begeleidende tekenen. Psalm 22. Waarom hebt u mij in de steek gelaten? Voor de leider van de muzikanten, over hulp bij de dageraad. Een zangstuk op naam van David. Mijn God, waarom hebt u mij in de steek gelaten? Waarom houdt u zich ver van mijn hulpgeroep, ver van mijn gejammer? Ik roep overdag, mijn God, en u antwoordt niet, en in de nacht, maar ik vind geen rust. U bent de Heilige, hoog op uw troon, en Israël zingt uw lof. Onze vaderen vertrouwden op u, vertrouwden op u en u hebt hen gered. Zij riepen u aan en werden bevrijd. Hun vertrouwen in u werd nooit beschaamd. Maar ik ben een worm, ik tel niet mee. Veracht bij het volk, verguist bij de mensen. Iedereen die mij ziet, lacht en spot met mij, gaat grijnzen en schudt zijn hoofd. Hij bouwt op de Heer, die zal hem redden, die zal hem bevrijden. Hij houdt toch van hem. U hebt mij uit de schoot gehaald en veilig tegen de borst van mijn moeder gevleid. Ik ben nauwelijks geboren, u toevertrouwd. Van de moederschoot af bent u toch mijn God. Blijf niet ver van mij, want ongeluk nadert en er is geen mens die mij helpt. Hele kudden stieren staan om mij heen. Die zware beesten van Basan dringen op. Leeuwen sperren hun muil naar mij open, met doordringend, verscheurend gebrul. Ik ben als water dat vloeit. Mijn gebeente valt in duigen. Mijn hart is als was. Het versmelt diep in mij. Mijn kracht is als een potscherf verpulverd. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte vast. U hebt mij neergelegd in het stof van de dood. De honden staan al om mij heen. Een meute boosdoeners heeft mij omsingeld. Zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Mijn beenderen kan ik tellen, één voor één. En zij maar kijken en zich om mij vermaken. Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en dobbelen om wat ik aan heb. Heer, houd u niet ver van mij. Mijn kracht, haast u en help mij. Behoed mijn nek voor het zwaard en mijn lichaam voor grijpende honden. Ontruk mij aan de muil van de leeuw, aan de horens van buffels. U antwoordt mij. Ik zal uw naam verkondigen bij mijn broeders en zusters en u prijzen in de gemeenschap. Wie de Heer vreest, prijs hem. Alle nazaten van Jacob, eer hem. Alle nazaten van Israël, vrees hem. Want hij kende geen afschuw en geen verachting voor het ongeluk van de ongelukkige. Hij heeft zijn gelaat niet afgewend, nee. Hij luisterde toen om hem werd geroepen. U vormt in de gemeenschap de bron van mijn lied. Te midden van de godsvrezenden volbreng ik mijn geloften. Zo kunnen armen eten en hun honger stillen, dat zij die hem zoeken de Heer loven. Houd moed voor altijd. Laat alle einden van de aarde het bedenken. En zich keren naar de Heer en buigen voor uw aanschijn, alle stammen van de volken. Want de Heer is koning, Hij alleen. De Heer is heerser over alle volken. Zelfs diegenen die in de aarde slapen, buigen voor Hem. En diegenen die in het stof neerliggen, knielen voor Hem. En als iemand zelf niet meer leeft, dan zullen zijn nazaten hem dienen. Zij melden het weer aan de generatie na hen en berichten over zijn heilbrengend werk, aan het volk dat straks wordt geboren. De Heer heeft het volbracht. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 161 en we hebben zo net Marcus hoofdstukken 15 en 16 en Psalm 22 gelezen. En wij sluiten vandaag nog af met een citaat van de heilige Beda, de eerbiedwaardige. Maar hij antwoordde hem en zei: Jij zegt het. Hij antwoordde op zo'n wijze dat hij zowel de waarheid sprak, als dat zijn woorden niet van laster konden worden beschuldigd. En let erop dat hij aan Pilatus, die met tegenzin recht sprak, ten dele antwoordde. Maar aan de priesters en leiders wilde hij niet antwoorden en achtte hen zijn woorden niet waardig. Beste luisteraars, zo is dag 161 van ons leesjaar voorbij. Morgen is het tijd voor een nieuwe tijdsperiode. Dan zijn wij dag 162, de eerste dag van de tijdsperiode Het Verdeeld Koninkrijk. En dan lezen wij het eerste boek Koningen hoofdstuk 12, het tweede boek Kronieken hoofdstukken 10 en 11 en Hooglied hoofdstuk 1. Nog een gezegende dag gewenst, beste luisteraars. Hartelijk bedankt om samen met ons de Heilige Schrift te lezen. En tot morgen.